absoluut. Goed, thema van deze preek van vanmiddag is meer dan het gewone. Meer dan het gewone. En de subtitel is niet heersen, maar dienen. Niet heersen, maar dienen. Voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan Matteüs 5, vanaf vers 13. Voor degenen die dat niet willen, die kunnen rustig blijven luisteren. Voor elk wat wils. En we lezen daar Matteüs 5, vanaf vers 13. Jezus zegt daar tegen zijn leerlingen: u bent het zout van de aarde. Als nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door mensen vertreden te worden. U bent het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover deze tekst. Mooie beelden van zout en van licht. Eigenschappen van zout, zeker toen er geen koelkasten waren, zout conserveert. Zout is tegen bederf. Andere eigenschap, zout is een smaakmaker. Licht, onnodig te zeggen hoe belangrijk licht is. In een steeds donkerder wordende wereld is daar licht, geestelijk licht. Maar als we onszelf nou eens evalueren, als we onszelf eens onder de loep zouden nemen, we zouden ons geestelijk eens, onszelf eens bekijken. Zien wij dan een verband, eerlijk zijn hè, zien wij dan een verband met wat Jezus zegt? Jullie zijn zout, smaakmakers, tegen bederf. Jullie zijn licht, jullie vallen op. Je bent als een stad op een berg, een lamp op een standaard. Zien we dat als we naar onszelf kijken? Zijn wij smaakmakers? Als de mensen naar ons kijken, proeven ze dan iets van God? En als ze naar ons kijken, zien ze dan iets van dat licht? Of zien ze gewoon in plaats van een helder licht een haperende schemerlamp die af en toe aanvloept en dan weer lange tijd uit is, een beetje flikkerlicht? Wat zien ze? In de volgende versen die volgen geeft Jezus ons praktische voorbeelden wat het betekent om zout te zijn en wat het betekent om licht te verspreiden. Licht zijn de goede werken van de christenen. En als die echt goed licht geven, dan zullen de mensen vanwege die werken God verheerlijken. Niemand kent duizenden bekende predikers en bijbelleraren, maar heel veel mensen kennen William Booth van het Leger des Heils. Want hij verspreidde licht en zo zijn er gelukkig miljoenen christenen die door hun goede werken licht verspreiden. Maar dan komt Jezus met voorbeelden en die zijn helemaal niet zo aantrekkelijk. Een van de hoofdstukken wat ik altijd lastig vond, en nu niet meer, maar het heeft wel even tijd gekost, is Matteüs 5. Want Jezus gaat uitleggen wat hij verstaat onder licht geven, zout zijn. En een van die versen is 41b. Dan zegt Jezus in zijn verhandeling over hoe je zout moet zijn, hoe je licht moet zijn, dan zegt hij dit: zal iemand u voor een mijl pressen, één mijl, ga er twee. Prest iemand u voor één mijl, ga er twee. Toen dacht ik al, En in het Grieks staat er agareo. Agareo betekent dwingen, dwingen notabene. Dus dan sta je in een hiërarchische positie. Als iemand jou kan dwingen, staat hij boven je. In militaire dienst is dat zo. Kees, er wordt wat gezegd, je moet het doen. Je kan wel weigeren, maar kom je in grote problemen. Maar Jezus zegt, als iemand je dwingt, voor een 1 mijl gaat er 2. Maar het wordt nog erger. Hij zegt ook in hetzelfde hoofdstuk, slaat iemand jou op de rechterwang, keer hem ook je linker toe. Nou, dat is wel een manier om eraan te ontsnappen. Laat je gewoon niet op je rechterwang slaan, dan hoef je ook je linkerwang niet. Dit is exegese van de koude grond. Wat bedoelt Jezus nou? Dat we met ons moeten laten sollen? Zegt Jezus, laat je nou maar rustig aftuigen? Dat staat er niet. Wat geeft Jezus ons hier voor principe? Hij geeft ons een principe van de-escalatie. Met andere woorden, als iemand jou in je gezicht sloeg, vooral in een bepaalde tijd, dat was een belediging. Je ziet het wel eens in films, hè? Als vrouwen zich beledigd voelen, dan slaan ze iemand in het gezicht, ook mannen. Dat is een belediging. En dan kun je natuurlijk op reageren door terug te meppen, maar Jezus zegt, doe dat nou even niet, draai ook je andere wang toe. Waarom? Omdat het aantal doden dat gevallen is, omdat we dit principe niet begrepen, dat is astronomisch. De-escalatie. Als je gekwetst wordt, begin niet meteen terug te schelden. Maar vraag gewoon eens wat er aan de hand is. Ook in je relatie. Jezus paste dit principe toe, maar hij liet niet met zich sollen. Sommige mensen zien Jezus als zo'n bleke afbeelding uit de middeleeuwen. Zo'n bleek mannetje. Nauwelijks vlees op zijn botten, zwak. Maar dat is Jezus niet. Dat is een afbeelding van hem die niet klopt. Jezus liet ook niet met zich sollen. Toen zijn dorpsgenoten in Nazareth een preek hoorden van de Heer Jezus, en dat schoot bij hun in het verkeerde keel, details zal ik jullie besparen, toen namen ze hem mee, ze brachten hem naar een steilte en ze wilden hem naar beneden gooien. En wat zei Jezus? Gooi maar. Gooi maar. Nee. En dat is zijn goddelijke macht, er staat. En toen ze hem bij die steilte hadden gebracht, toen draaide hij zich om, ze werden allemaal verlamd en hij liep gewoon tussen ze door. Jezus liet niet met zich sollen. Ja, maar op Goede Vrijdag dan, dat is van een heel andere orde. En op Goede Vrijdag liet hij ook niet met zich sollen. Hij had makkelijk weg kunnen lopen. Hij had alles kunnen ontkennen wat hij beweerde, maar hij deed het niet omdat hij ons op het oog had. Jezus laat niet met zich sollen. U ook niet. U hoeft zich niet te laten aftuigen. Maar herken het principe van de-escalatie. Niet meteen lik op stuk. Als wij ruzie hebben, gaat steeds beter. Maar als wij ruzie hebben, moet ik me leren beheersen, is een vrucht van de geest. Als hij zegt oliebol tegen mij, dat is nogal kwetsend voor mij. Oliebol, dan moet ik niet meteen zeggen, jij bent een driedubbele aangebrande oliebol. Weet je. Maar als hij dat tegen me zou zeggen, zou ik in de lach schieten, want wij maken op een andere manier ruzie. De-escalatie. Niet meteen erop knallen. In Amsterdam is het heel erg. Wie kent die conferentie van Jan Blaassen? Verschrikkelijk. Jij kent hem, hè? Nee, Jan Blaassen. Nou, Wim Sonneveld is ook leuk, maar Jan Blaassen. Er is een man die wil naar de Jan Steenstraat. En die wil de weg vragen. En die vraagt de weg aan een echte Amsterdammer. En zo gaat het. Meneer, mag ik wat vragen? Wat is er? Zoek je mot? Nee, meneer, ik zoek geen mot. Wat moet je? Ik wil naar de Jan Steenstraat. Wat moet jij in de Jan Steenstraat? Ik ga daar op bezoek, meneer. Mijn zus woont in de Jan Steenstraat. Wat moet je met mijn zuster? Die man kon geen kant uit. Nou, dat is nou precies wat Jezus bedoelt met rechter en linkerwang. Amsterdammers slaan helemaal door. Dan hoef je niet eens op hun teen te staan. Ze zorgen wel dat hun teen onder jouw voet komt. De-escalatie. Je hoeft je niet te laten aftuigen, maar je hoeft ook niet meteen te reageren. De-escaleren. Vraag gewoon eens, hey, waarom zeg je dat nou? Waarom doe je dat nou? De-escaleren. En in het Oude Testament zien we dit principe al terug, hè? In het Oude Testament kunnen we dit lezen in Spreuken. Een opvliegend mens verwekt twist, maar een langmoedige doet de strijd bedaren. Een opvliegend mens bewerkt twist, maar een langmoedig mens, dat is iemand die heel langzaam kwaad wordt, die doet de strijd bedaren. Er zijn mensen die hebben zo'n superkort lontje, dat durf je niet eens aan te steken, want je hand vliegt eraf. En er zijn mensen, dan kun je de lont aansteken en dan kun je nog even je tanden poetsen en naar teletext kijken en dan kom je terug en dan is het lontje nog niet af, is het nog niet geëxplodeerd, bij wijze van spreken. De Bijbel geeft ons principes om de boel niet uit elkaar te laten klappen. De Bijbel is duidelijk, wij worden geacht, wij worden echt geacht anders te zijn. Paulus zegt in de Efezebrief, gij geheel anders, gij geheel anders, totaal anders. Niet een beetje, totaal anders. Waarom? Je hebt Christus leren kennen. Als ik een relatie met Jezus heb en hij heeft invloed in mijn leven, dan moet ik veranderen. En hoeveel getuigenissen kennen we wel niet? Er zijn mensen die hebben een persoonlijk getuigenis opgeschreven, nog niet eens theologische werken, gewoon hun persoonlijk getuigenis wat Jezus heeft gedaan, van hier tot aan het puntdak, boeken, brochures, getuigenissen. Jezus heeft miljoenen levens niet een beetje veranderd, niet een beetje beïnvloed, totaal veranderd, geheel anders. Maar hij moet wel de ruimte krijgen. De Heilige Geest is ruach, wind. Wind is krachtig. Kijk maar naar al die molens in het land. Maar als jij een zeilbootje hebt en je bent niet gehoorzaam, dan ben je als een bootje zonder zeil. De wind kan blazen, dan krijg je een beetje vooruit. Maar ben je gehoorzaam, dan ga je het zeil hijsen. En dan komt de wind erin en dan ga je God ervaren. Heel veel mensen in het Westen ervaren God nauwelijks. Omdat ze dit principe niet verstaan. En let op wat het betekent. Hè? Gij geheel anders betekent niet dat je wereldvreemd moet worden. Dat je een pilaarheilige wordt. Dat je ergens op een pilaar gaat zitten waar niemand je kan bereiken. Of dat je in een grot gaat zitten. Dat je afzondert van de wereld. Dat is niet wat Jezus bedoelt. En dat is niet wat Paulus bedoelt. Maar het betekent ook niet dat je wereld gelijkvormig moet worden. Dat de wereld jou in zijn vorm gaat drukken. Daarom heb ik geen Nike's aan. Ik laat me niet door reclame in zijn vorm drukken. En sommigen zullen zeggen, maar ik heb je wel eens in een Nike shirt gezien. Ja, dat kwam omdat er een gigantische aanbieding was. Anders had ik het nooit gekocht. En ik ben een Nederlander. Snap je? De wereld mag ons niet in haar vorm drukken. Wij moeten de wereld beïnvloeden. Maar je moet ook niet wereldvreemd zijn. Je moet gewoon kunnen relateren aan je collega's. Gewoon normaal doen. En niet op sandalen gaan lopen ineen. En als je binnenkomt bij je collega's, dat je zegt, voorwaar, ik zeg u. Of vrede zij u. Ja, maar dat doet Jezus ook. Ja, je moet het De historische context moet je verstaan. Je kan gewoon meedoen tot op zekere hoogte. Je hoeft niet uit de toon te vallen. Maar word niet gelijkvormig. Laat de wereld je niet in een verkeerd model duwen, drukken. We zijn zout. En weet u, zout wat in het potje blijft en niet in het voedsel, is net zo nutloos als zout dat zijn kracht verliest. Als Kees zout is, en ik ben zout, en wij sluiten ons op in een of ander schuurtje van een, hoe heet zo'n bedrijf? Wat is Gamma voor bedrijf? Ik wou geen reclame maken. Een bouwmarkt. We sluiten onszelf op. En we praten met niemand, en we schrijven niet. We spelen alleen maar schaak de hele tijd. Niemand heeft effect. Niemand ervaart het zout. Daarom moet je niet wereld gelijkvormig worden, maar je moet ook niet wereldvreemd worden. Begeef je alsjeblieft in het midden in de wereld, maar wel als zout. We hebben zo'n klein potje zout. Volgens mij hebben we het nog, ja, gisteren hebben we het nog gezien. En dat gebruiken we. En dan heeft het zijn werking. En als ik nou een zoutkorreltje ben en ik blijf in het potje, in dit gebouw, en ik kom er nooit meer uit. Ik hoop het niet trouwens, maar bij wijze van spreken. Dat is niet gezond, mensen. Dus dat is duidelijk, hè. Ga nog een stukje lezen. En dan gaan we over naar de afronding, want het is niet zo'n lang woord volgens mij vandaag. Matteüs 20. Matteüs 20. Vers 20 tot 28. Zie je ook zo mooi dat, en zie je dat de discipelen gewoon mensen zijn zoals wij. Net zoals Elia een mens was zoals wij, zo zijn ook de 12 mensen zoals wij. En ook hun moeder. Matteüs 20 vanaf vers 20. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem, dat zijn Johannes en Jacobus, met haar zonen en ze boog zich voor Jezus neer om iets van hem te vragen. En hij zei tot haar, wat wilt u? En zij zeide tot hem, zeg dat deze twee mijn zonen mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde, in uw koninkrijk. En Jezus antwoordde en zei, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de beker drinken die ik zal drinken? Zij zeiden tot hem, wij kunnen het. Hij zeide tot hen, mijn beker zult u wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en aan mijn linkerzijde staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is door mijn Vader. En toen de 10 dit hoorden, namen zij het de beide broers kwalijk. Maar Jezus riep hen tot zich en zei, u weet dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren, en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Wij zouden zeggen werknemer. Gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ik vind dit zo mooi, hè? Dit is zo menselijk. De moeder van Johannes en Jacobus is ambitieus. En ze zien dat Jezus bijzonder is en ze verwachten dat hij een koninkrijk gaat vestigen. En ze heeft ook wel gezien, die jongens die zitten heel dicht bij Jezus. Twee van haar zonen horen zelfs bij dat cirkeltje van 3. Petrus, Jacobus en Johannes. En zij vraagt aan Jezus. En die jongens gaan mee, die mannen. Heren, mogen zij in uw koninkrijk, als uw koninkrijk komt, aan uw linker en aan uw rechterhand zitten. Steken van macht. En Jezus zegt, je weet niet wat je vraagt. Je weet niet wat je vraagt. Dat beslis ik niet, dat beslist mijn Vader. Maar hij zegt nog iets. Kunnen jullie de beker drinken die ik drink? En ze denken niet na. Ze hebben geen besef wat hij vraagt. En ze zeggen, ja, wij kunnen het. Ze denken misschien aan een beker wijn of weet ik veel wat ze aan dachten. Maar niet aan wat hij bedoelde. Wat was de beker die Jezus dronk? In Gethsemane, de beker der gramschap waar Jeremia over spreekt. Waarin de toorn voor alle volken was uitgeperst als het ware. Die heeft Jezus gedronken. De beker van het lijden omwille van het koninkrijk. Hij zegt, kunnen jullie die beker drinken die ik drink? Willen jullie deel hebben aan mijn lijden? En ze dachten, ze hadden geen idee wat hij bedoelde. Ze zei, wij kunnen het. Zegt Jezus, mijn beker zal je wel drinken. Maar aan mijn rechterhand en mijn linkerhand is niet aan jullie dat te bepalen. Dat bepaalt mijn Vader. Nou, Jacobus weet, was een van de eerste martelaren. Hij werd gedood door het zwaard. De kerk was nog niet eens verspreid volgens mij. En Johannes heeft ook geleden, hoewel hij de enige is die niet gestorven is omwille van het getuigenis dat Jezus opstond uit de dood. Ja. En het mooie is ook, Jacobus en Johannes waren niet echt geestelijk. Niet in de optiek van Jezus. Maar de 10 waren ook niet geestelijk, want die begonnen ruzie te maken. Stel je voor dat jij bent Jacobus, jij bent Johannes. En ik behoor bij een van die 10. Ik maak ruzie met jullie. Zo geestelijk ben ik. Wat, als ik ruzie met jullie maak, wat beweer ik dan indirect? Hoe kom je erbij dat jullie aan de rechter en linkerhand van Jezus zitten? Als er iemand aan Jezus rechterhand moet zitten, ben ik het wel, hè? Want dat impliceert het. Daarom zijn ze boos. Want ze maken elders ook ruzie, hè? In de evangelie, wie de belangrijkste is. En dan komt Jezus met het voorbeeld. Dan zegt hij, in de wereld heb je de heersers, die willen allemaal de belangrijkste zijn. En die maken ook ruzie. Maar jullie, bij jullie moet het andersom zijn. Jezus introduceert het dienend leiderschap. Prachtig. Als ik een leider mag kiezen, dan kies ik als het kan een dienende leider. Een dienende leider. Iemand die wel leiding geeft, maar vanuit zuivere motieven. Dienend leiderschap. Allereerst een dienende leider in de kerk, die zoekt allereerst de eer voor God, maar ook de eer van God. En daarnaast zoekt hij het welzijn van degene aan wie die leiding geeft. En hij perst ze niet uit. En hij manipuleert ze niet. En hij spant ze niet voor een karretje. Dan moet je bij de prosperity leiders zijn. Dat zijn de leiders die God wil. En dan zie je een prachtig voorbeeld. En dat blijf ik vinden. Dat vind je in Johannes 13. En dat is vlak voordat hij sterft. Dan ziet Jezus wat er gebeurt. Ze gaan eten. En als je moet je voorstellen, als wij eten, gaan we op een stoel zitten. En dan beginnen we. We danken natuurlijk, of al dan niet. Maar we beginnen te eten, maar we zitten. Maar in die tijd lagen ze aan op een bank. Maar hun voeten, die zaten in sandalen. Ze hadden geen sokken. Je had in die tijd geen held op sokken, want ze hadden geen sokken. Dus ze hadden sandalen. En die voeten waren vuil. Van het stof en het zweet, et cetera. En als je dus binnenkwam en je zou gaan eten, dan was je niet alleen je handen, dat is ook wel prettig, maar vooral je voeten. En dat, in dit geval moesten ze het zelf doen, maar als je een bepaalde status had en materieel, als je, hoe moet je zeggen, bemiddeld was, dan had je een slaaf die deed dat voor je. Maar al die leerlingen van Jezus, niemand van hen dacht er ook maar aan zijn eigen voeten te wassen, laat staan die van een ander. En Jezus stelt dan een voorbeeld. En dit gaat heel diep. En dit is een van de meest bekende lessen van Jezus, maar ook een van de minst opgevolgde lessen van Jezus. En de consequenties in de wereldgeschiedenis zijn enorm, in negatieve zin. Hadden we het maar geleerd. En Jezus die doet zijn bovenmantel uit, pakt een handdoek, vult de schaal met water en gaat naar zijn leerlingen toe. En dan maakt hij die sandalen los en hij begint hun voeten te wassen. En dat gaat goed, totdat hij bij Petrus komt. Het is zo duidelijk, hè. En Petrus vliegt overeind en die zegt, u zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Waarom? Waarom zegt hij dat? Petrus beseft, dit is een slavenklus en hij is Heer. Dit klopt niet, dit gaat niet gebeuren. En dan zegt Jezus, Petrus, als ik je niet reinig, heb je geen deel aan mij. En dan bedoelt hij niet het reinigen van de voeten, maar dan bedoelt hij het reinigen op Golgotha. Maar Petrus snapt het weer niet. En dan zegt hij, dan niet alleen mijn voeten, maar helemaal. Dat is Petrus. En zegt Jezus, als je bent gereinigd, dan hoef je alleen je voeten te laten reinigen. Jezus denkt, ik ga hier niet op in met die man. En dan zegt hij, begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij Heer, en terecht, want Hij is Heer. Hij is Heer over alles. En ik heb je voeten gewassen. Dat moeten jullie ook bij elkaar doen. Nou, niet allemaal je schoenen uittrekken en naar voren rennen. Even wachten, wacht. Begrijpen we dit principe? Niet heersen, maar dienen. Als we toch eens zulke politici hadden. Zelfs als ze fouten maakten, maar hun intentie was, ik wil niet heersen, maar ik wil dienen. Wat een wereld. Als we ondernemers hadden met zo'n mentaliteit. Weet je, in Engeland heb ik dat gezien, getuigenis. Grote ondernemers van de Shemfabriek, een wereldwijd begrip, maar ook in Engeland. Die dienden op zulke wijze, dat waren CEO's. Grote ondernemers, die behandelden hun werknemers alsof ze geestelijken waren in de kerk. Ze deden alles voor hun werknemers. En God zegende hun bedrijf tegen alle verwachtingen in. En het vliegtuig zegt amen. Maar dit is een principe. En dat kost wat. Want wat gebeurde toen Jezus zei, prest iemand u voor een mijl, ga er twee met hem. Weet je waar dat voorbeeld aan ontleend was? Die Romeinse soldaten, die onderdrukten Israël al voor decennia. En zij hadden het recht, tussen aanhalingstekens, als daar een Joodse meneer liep, of een vrouw, maakt niet eens uit, dat ze, als zij een pak hadden, een bepakking of iets anders, wat ze niet wilden dragen, dan riepen ze een Joodse meneer of mevrouw en dan zeiden ze, hey, pak dat op en breng dat met mij daar naartoe. Nou, hoe vernederend is dat? Dat is verschrikkelijk. Als je een beetje eigenwaarde hebt. En daar doelde Jezus op. Als je voor een mijl pressen, ga er twee. Vreet je niet op. Niet meteen lik op stuk. Uiteindelijk in 66 na Christus zat het hen tot hier. Nero stierf volgens mij, dus er was een chaos in Italië, in Rome. En toen kwam de Joodse opstand. En ze waren succesvol tot op zekere hoogte. Lik op stuk. Maar uiteindelijk hebben ze een vreselijke prijs betaald toen Rome weer orde op zaken had. Details zal ik jullie besparen. De-escalatie. Je hoeft niet over je heen te laten lopen, maar denk even na voordat je meteen, daarom zegt Jacobus ook, iedere mens moet snel zijn om te horen, maar langzaam in het spreken. Ik heb heel wat mensen onnodig beschadigd met mijn mond, omdat ik snel was in mijn spreken. Ja, pas op, dat is mijn laatste opmerking, dat je je niet laat manipuleren als christen door dit stukje onderwijs, hè? Door charlatans. Onderzoek de leiders, onderzoek geestelijke mensen, dat ze je niet manipuleren op basis van Johannes 13, van je moet dienen, je moet dienen, je moet mij dienen. Dan moet je zeggen, ben jij een leider? Begin maar met mijn voeten. Ga jij het voorbeeld maar geven om te dienen. Want je wordt gemanipuleerd. Ook door mensen met de Bijbel in hun hand. Ook hier geldt, werp je parelen niet voor de zwijnen. Toets. Kijk onder de schapenvacht. Ik blijf het zeggen, ik blijf waarschuwen. De wereldleiders willen niet onze voeten wassen. Weet je, de meeste wereldleiders die willen, weet je wat ze willen wassen? Niet onze voeten, onze hersenen. Brainwashen. Dat willen ze wassen. En ze zijn er al op grote schaal mee bezig. En wij zijn veelal naïef. En we laten het gebeuren. Als je je hersenen wil schoonmaken, was ze met het woord van God. Word vernieuwd en hervormd in je denken. Laat je niet brainwashen. En als je niet kunnen brainwashen, zullen ze je oren wassen. Met andere woorden, ze zullen geweld gebruiken. Maar wij hoeven niet te vrezen. We hoeven niet te vrezen. Jezus heeft gezegd, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden. Nee, wees niet bevreesd voor hen, zegt Jezus. Vrees hem die als het lichaam gedood is, de macht heeft om te behouden of om te verderven. Want we hebben onvernietigbaar leven. Daarom preek ik. De dood is niet het eind. We hebben een broer die ligt op een hospice. Hij maakt een doorstart. Hij gaat van de ene in de andere wereld. Ja, maar zijn lichaam, ja, dat vervalt. Dat is wat de Bijbel leert. Wie heeft wel eens een raket gezien? Zo'n raket, zo'n drietrapsraket. In de ene laat het ding los en dan gaat het andere gaat door. Onze broer wordt gelanceerd, geestelijk. Want er is een deur. Er was een historisch moment op een heuvel. Er was iemand die riep uit, het is volbracht. En je kan je schouders ophalen, maar 3 dagen later stond die persoon op uit de dood. En toen werden al die bange wezels, waarvan de voeten zijn gewassen, dat werden onverschrokken helden die met ware doodsverachting de wereld predikten. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is de Zoon van God. En wij hebben een aanbod namens God. Maar wij geheel anders. Wij hebben hem leren kennen die voor ons gestorven is. En er zit een prijskaartje aan. Daarom zegt Jezus, de weg is smal. De weg is smal. Valt niet mee, dienen. Zeker niet. Maar het hindert niet. Het is alles de moeite waard. Het is alles de moeite waard. En ik leer het met vallen en met opstaan. Het is niet erg als je valt, als je maar weer opstaat. Het is niet erg als je laat dienen, als je gaat dienen, maar laat je niet manipuleren. Gooi je parelen niet voor de zwijnen. En doe het niet geforceerd, bouw het op. Ga naar de wijnstok. Ga een relatie met Jezus aan. En zeg, ik wil, Heer, ik wil dienen. Maar ik kan het niet, want je kunt het niet. Wilt u me gaan helpen in de school van discipelschap? Want ik wil doen wat u van me vraagt. En dan gaat hij je helpen. En dan wordt het geloof een grote realiteit in je leven. Dan ga je zien wat de Heilige Geest allemaal kan doen. Als wij gehoorzaam zijn, dan zijn wij als iemand die het zeil hijst. En als dan de wind komt, dan kan hij ons vaart geven. Als we ongehoorzaam zijn, dan blijft het zeil opgerold. En als dan de wind komt, dan kabbelen we maar een beetje een bepaalde richting op. Ik wil over het water scheren. Vader, dank u wel voor uw woord. Het is tijdloos, het is waar, het komt altijd uit. Wilt u de stille naprediker zijn? Heer, ook voor degenen die het straks zullen horen, of via YouTube-kanaal, of via de website, of via de tv. Wilt u spreken en help ons te verstaan, help ons te geloven en toe te passen. In de kracht van uw geest. Amen.